Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van De Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
9 maart 2022. Het is dag 14 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Floris Noord en ik spreek zo met defensieverslaggever Olaf van Jolen over de levering van wapens aan Oekraïne door het Westen en de staat van het Russische leger. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. Evacuatie van burgers uit belegerde steden in Oekraïne gaat woensdag door. Rusland en Oekraïne hebben een wapenstilstand afgesproken. Die geldt tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Volgens de Russen zouden burgers veilig kunnen vertrekken uit 5 Oekraïnse plaatsen, waaronder Kiev. Maar het Oekraïnse leger heeft aangegeven het moeilijk te vinden de Russen te vertrouwen. Steeds meer bedrijven trekken weg uit Rusland. Dinsdag maakte McDonald's bekend dat de Russen niet meer langs kunnen komen voor een euroknaller. Eerder trokken Coca-Cola en Starbucks zich al terug. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat het geheime documenten in handen heeft die aantonen dat Oekraïne de separatisten in het oosten van het land wilde aanvallen. Oekraïne wilde de pro-Russische republiekjes Donetsk en Luhansk in de regio Donbass heroveren. Volgens de separatisten hadden ze de geheime plannen gevonden op een computer in het zuiden van de regio. Het is niet duidelijk om wat voor documenten het zou gaan en de stelling is niet te verifiëren. Dan gaan we nu naar Olaf van Jolen, onze defensieverslaggever. Olaf, er was gisteravond veel te doen over de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Polen wilde zijn oude mix weggeven aan Oekraïne om er dan van de VS F-16 vliegtuigen voor terug te krijgen. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Hoe zit dat nu?
Nou ja, die vliegtuigen, dat is al een tijdje, hangt dat letterlijk figuurlijk in de lucht. Dat wellicht gaat gebeuren. Het zit hem natuurlijk in het feit dat er door Oekraïne heel hard gelobbyd wordt voor een no-fly zone boven het land. Met andere woorden, dat er dus niemand meer in mag komen, vijandelijke luchtmachten, wat dan afgedwongen zou moeten worden door de NAVO. Nou, de NAVO heeft al aangegeven, dat gaan we echt niet doen, dat willen we niet, want dan worden we echt combatant, worden we betrokken partij in deze strijd. En dat wil de NAVO natuurlijk niet. Mm-hmm. Een soort next best optie zou zijn, is dat je dan de zwaar aangetaste luchtmacht van Oekraïne zou kunnen helpen door ze extra vliegtuigen toe te spelen. Nou ja, wat voor vliegtuigen zijn voor hun dan handig? Dat zijn die MIGs, omdat dat toestellen zijn waarmee ook de Oekraïnse luchtmacht zelf al vliegt. Dus de vliegers zijn eraan gewend, die kunnen daarmee omgaan. En ze hebben waarschijnlijk ook nog wel de onderdelen en de logistiek om die dingen te steunen. Alleen, het grote probleem is dat het natuurlijk heel gul is van Polen, maar dat de angst die er zit binnen NAVO en ook bijvoorbeeld binnen de EU, dat zal worden gezien als een wezenlijk andere bijdrage aan de strijd dan het leveren van verdedigingsmiddelen, wat tot nu toe gebeurd is. Hè, wanneer jij jachtvliegtuigen scheeft en vervolgens zeg je van, we hebben ze via de VS aan je gegeven, maar iedereen snapt hoe het gegaan is. Ja. Ja, dat kan heel goed door Rusland worden opgevat als een daad van agressie.
Maar die Russen kijken daar wel wezenlijk anders tegenaan dan als het gaat om antitankwapens of raketten of ander wapentuig wat die kant op gaat.
Dat zou dus heel goed kunnen. Kijk, we kunnen, het valt natuurlijk lastig te peilen, dus je weet het eigenlijk pas wanneer je het doet. Ja. Maar dat is wel het sentiment en de angst waarom nu de Amerikanen iets wat overvallen lijken te zijn hierdoor. En er meteen vanuit de Pentagon de rem op is gezet van dat zij dat in ieder geval niet zien zitten.
Nou ja, er gaat in ieder geval wel veel wapentuig die kant op. Er is ook een hele logistieke operatie natuurlijk om dat allemaal daar te krijgen. Hoe komen die wapens nou daadwerkelijk aan het front terecht in Oekraïne?
Nou, er is inderdaad een grote NAVO-operatie aan de gang, waarbij op een centraal punt in Oost-Europa, waarschijnlijk een vliegbasis wat we horen, dat allemaal bij elkaar komt en vanaf daar wordt het doorverdeeld. Dat kan natuurlijk ook gewoon nog, hè, want ook al zijn er verschrikkelijke gevechten aan de gang, het grootste deel van de Oekraïne is natuurlijk nog steeds gewoon in handen van het Oekraïnse regeringsleger. Dus er zijn ook gewoon mogelijkheden om je door het land heen te verplaatsen, dus ook om transporten te verplaatsen met wapens. En die worden vervolgens daar onderverdeeld of doorverdeeld aan troepen die daar gebruik van moeten maken.
En vervolgens weten die troepen ook hoe ze die spullen moeten gebruiken? Of worden er dan ook trainers meegestuurd?
Ja, wat ze krijgen nu het meeste, hè, bijvoorbeeld de Javelin anti-tankwapens of de Stingers die Nederland bijvoorbeeld gegeven heeft. Luchtdoelraketten die je vanaf de schouder afvuurt. Dat zijn wapens waarmee de afgelopen jaren al is getraind. Hè. Sinds 2014 wordt er al flink gewerkt aan het verbeteren van de Oekraïnse krijgsmacht. En onderdeel daarvan maakte al wapenleveranties deel uit, maar maakte ook trainers uit die daar gezeten hebben. In ieder geval formeel is er gezegd dat die trainers het land hebben verlaten toen de oorlog daar uitbrak. Misschien dat er toch nog wel wat zit, dat weet je niet. Maar als het goed is, is er dus binnen dat Oekraïense leger, binnen die krijgsmacht, is er al voldoende kennis overgebracht hoe ze daarmee moeten werken.
Ja, precies. Die levering van wapens wordt ook met best wat bombardie ook aangekondigd. We hebben echt Twitterberichten gezien met emoticons erbij van een gespierde arm. Rob de Wijk onder andere zei daarover van hou nou je mond en ontken het als het uitlekt. Het zou ook olie op het vuur kunnen gooien voor Poetin. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is wel een beetje old school om het zo te zien. Want ik zie dat ook veel terug in reacties van, laten we zeggen, oudgedienden in de militaire wereld. Ja. Je kan er zo tegenaan kijken. Hè? Vroeger was dat altijd zo. Aan de andere kant kan je ook bedenken van de Russen zijn niet gek. Die weten donders goed wat er gebeurt. Als daar plotseling een veel hogere concentratie van bepaalde wapens komen, dan snappen ze echt wel waar het vandaan komt. Je kan het in dit geval ook juist omdraaien en zeggen van, nou ja, weet je, maak er geen geheim van, maak het duidelijk. Het is natuurlijk ook net zo goed een informatieoorlog. En je maakt er ook mee duidelijk door dit soort wapens te leveren, dat je ook zegt van, nou, we staan als één front ten opzichte van de Russen. En je maakt het juist heel duidelijk dat je die wapenleveranties doet. Om je steun daarmee uit te spreken en duidelijk een soort eensgezindheid uit te stralen naar Rusland. Dus je kan een beetje twee kanten mee op.
Oké, dan nog even over dat militaire konvooi dat al een tijdje vaststaat daar bij Kiev. Daar is veel over te doen. Dat schijnt niet echt lekker te lopen voor de Russen. Het moraal van de troepen zou laag zijn. Er is geen eten, er is geen drinken. Er is geen benzine. De banden zouden lek gaan van de voertuigen. Nou komt er mogelijk nog een nieuwe vijand in beeld voor de Russen. Dat is namelijk de kou. Het schijnt heel erg koud te worden de komende dagen. Is dat iets dat ze definitief de das om kan doen?
Ja, dat lijkt me wel een hele boude stelling. Kijk, Russen zijn wel een beetje gewend aan kou en opereren in kou. Maar het weer kan een enorme invloed hebben op de opmars van een leger. In negatieve zin. Ik begreep dat er bijvoorbeeld nagedacht is over wanneer trek je op, hoe is de grond? De grond kan, als hij niet bevroren is, kan hij juist modderig zijn, waardoor die voertuigen erin wegzakken en geen kant mee op kunnen. Dat speelt ook voor een deel in dat konvooi. Maar feit is natuurlijk, ja, als het plotseling heel erg koud wordt en je hebt een slecht bevoorraad leger, en daar zijn wel tekenen van in het geval van de Russen, ja, dan kan dat ze natuurlijk enorm opbreken wanneer jij al dagenlang niet meer gegeten hebt of geen fatsoenlijke voeding hebt. En je moet buiten slapen in min 20. Ja, dat kan een enorme klap betekenen.
Ja, nou wordt veel gezegd ook over de staat van het Russische leger. Ik las ergens, het is groot, maar niet groots. Of zelfs als je naar de andere kant kijkt, dan zie je dat er eigenlijk niet eens meer een andere kant is. Moeten we dat nou zien als iets positiefs? Of brengt dat juist ook misschien wel nog erger dichterbij? In het geval van een nucleaire optie bijvoorbeeld.
Het lastige is, kijk, de Russen, en dat is denk ik ook de crux van dit hele conflict, had Rusland niet de beschikking gehad over kernwapens, ja, dan was er wellicht een makkelijker ingegrepen. Maar al sinds de Koude Oorlog maakt het inzetten van kernwapens gewoon deel uit van de normale doctrine, dus de normale manier van optreden van de Russische krijgsmacht. Die nucleaire optie blijft inderdaad heel eng en zal ook degene zijn wat de grote afschrik is richting NAVO-lidstaten. Maar goed, kijk, als zich dat Russische leger matig presteert, ja, dat zou ik in dit geval ook wel als een voordeel zien. Want dat maakt ook dat de Oekraïnse strijdmachten langer stand kunnen houden. En dat je dus je kan weliswaar heel veel mensen hebben, maar wanneer die mensen voor een deel slecht gemotiveerd zijn, wanneer die mensen slecht uitgerust zijn, de bevoorrading niet op orde is, ja, dat is natuurlijk fataal voor de slagkracht van die Russische troepenmacht.
Olof, dankjewel. Naast de gruwelijkheden in Oekraïne gebeuren er ook hoopgevende dingen. Zo heeft de koning een aantal Oekraïners ontvangen in Paleis Noordeinde.
We looked at dark scenarios. What we're seeing now, we couldn't even imagine at that time that this was possible.
On 16 of February, I presented to you my credentials, and just 1 week after Russia invaded Ukraine, it's really a full-fledged invasion, and they decided to destroy our state, our independence.
Thank you very much for being here, for everybody. En voor de great work you've already been doing.
Oud-voetballer Yevgeny Levchenko was daar ook aanwezig en maakte een afspraak met de koning om samen naar Oekraïne te reizen als de oorlog voorbij is. Tot zover deze Oekraïne-update. Op donderdag 10 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.